Goed. Ik neem aan dat hij aan is. Ja. Mooi. De vorige keer hebben wij gekeken naar verschillende bijbelteksten die te maken hebben met echtscheiding en hertrouwen. En wat we vanavond willen doen is dat we wat meer in algemene zin proberen om het helder te krijgen en ook na te denken over hoe we dan in de praktijk met deze materie om moeten gaan. En ik zal een aantal dingen daarvan daaromtrent met jullie delen. En dan kunnen we daarna, zoals gezegd, met elkaar over doorpraten. Nou, ten eerste is het goed om op te merken dat er niet altijd een passend antwoord te geven is. De gegevens die de schrift ons biedt over echtscheiding, over huwelijk en echtscheiding, die vragen om een concrete toepassing in heel wisselende omstandigheden. Kijk, iedere situatie is uniek. Iedere situatie van echtscheiding is uniek. En er zijn niet altijd pasklare antwoorden. Laten we dat gewoon ook aan het begin stellen. We kunnen er niet legalistisch mee omgaan. We kunnen niet even de situatie bekijken en dan drie bijbelteksten noemen en dan gelijk een antwoord hebben. Altijd, soms natuurlijk wel, maar soms ook niet. En wat we ons ook moeten realiseren is dat dat verschillende tijden ook verschillende problemen met zich meebrengen. Hè, bijvoorbeeld, ik las hier in dit boekje dat in het verleden het best wel vaak voorkwam dat mannen weggingen voor hun werk en dat ze gewoon verdwenen, dat ze gewoon niet meer gevonden werden. Hè, dat ze gewoon uit beeld raakten, vermist werden. Dat komt vandaag de dag veel minder voor. Maar wat doe je met de situatie van vermissing? Als een man al 4, 5 jaar vermist is, en als er veel minder makkelijk, toen werden lichamen veel minder makkelijk gevonden. Vandaag de dag zijn de technieken veel verder gevorderd, waardoor meestal een lichaam weer gevonden wordt. Maar nog steeds kan het natuurlijk gebeuren dat iemand langdurig vermist is. Wat doe je dan met echtscheiding of met hertrouwen? Is dan de vrouw die achterblijft of de man die achterblijft, is die persoon dan de rest van zijn leven veroordeeld om alleen te blijven? Maar even om aan te duiden dat ook vandaag de situatie, de cultuur en de omstandigheden waarin wij leven ook weer unieke situaties met zich meebrengen. Ja, de kerk heeft met dezelfde Bijbel te maken, maar de huwelijksvreugde en huwelijksleed zijn verschillend, maar tegelijkertijd ook net zo moeilijk als vroeger. En daar willen we met elkaar over nadenken. Goed, ik ga een paar dingen noemen waarin we ook weer in algemene zin door het onderwerp heen wandelen. Het eerste is dat gehuwden zijn voor het leven aan elkaar verbonden. Over echtscheiding kan alleen gesproken worden in de vorm van nee tenzij. Nee tenzij. Wij geloven in de heiligheid van het huwelijk. Man en vrouw hebben een verbond gesloten voor het aangezicht van God. Ze hebben elkaar een ja-woord gegeven dat ook publiek voor God en de mensen is uitgesproken. En daarmee zijn zij in het huwelijksverbond met elkaar getreden. En dat verbond geldt voor heel hun leven. De gehuwde is door de wet aan haar man gebonden zolang hij leeft. Romeinen 7 vers 2, 1 Korinthe 7 vers 39. In principe verbreekt alleen de dood dus de band van het huwelijk. Het huwelijksverbond heeft nog een hechter karakter. We zien nog meer het bindende van het huwelijk als we ook zien dat in de Bijbel het huwelijk een afbeelding is van de relatie tussen God en zijn volk en Christus en de gemeente. Zelfs als het huwelijk op zijn fundamenten schudt, denken we nog niet zomaar aan echtscheiding. Zelfs als het heel moeilijk wordt, dat verbond, dat houd je bij elkaar. Dat ja-woord, dat houd je bij elkaar. Die belofte die horen tot de meest heilige, de meest bijzondere woorden die je in je leven uitspreekt. Dat je ja zegt op de vraag of je elkaar aanvaardt als elkaars man en vrouw uit Gods hand gegeven. En ik gebruik wel eens ik heb meerdere keren bij een huwelijksinzegening het voorbeeld gebruikt van iemand die geschreven had over zijn huwelijk. En die zegt, als ik nu terugkijk op mijn huwelijk van zoveel jaren, dan is het niet onze verliefdheid die ons vooral bij elkaar heeft gehouden. Het is zelfs niet dat we zulke geweldige man en vrouw zijn geweest die ons bij elkaar heeft gehouden. Maar wat ons bij elkaar heeft gehouden, is de belofte die we elkaar gegeven hebben. Is het verbond dat we met elkaar gesloten hebben. Dat heeft ons bij elkaar gehouden. En ik denk dat het goed is om het zo ook te zien. Dat is een heilig verbond dat je met elkaar sluit. En ook als we nadenken over hoe God met zijn volk omgaat. Zelfs als het volk van God overspel gepleegd had. Zelfs wanneer zijn vrouw vele minnaars gehad had. Heeft de Heer toch zijn volk teruggenomen. Zelfs tegen bepaalde bepalingen die hij eerder uitgesproken had in. Dus we zien dat God ook op een hele genadevolle manier met zijn volk omgaat. Want juist omdat ze zijn verbondsvolk zijn. Juist omdat zij het volk van het verbond zijn. Het volk Israël. En dat we daarin ook zien de kracht die er is in dat verbond. En dat is het eerste wat we willen zeggen. Echtscheiding, nee. Wij geloven niet dat het huwelijk een sacrament is, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat zegt. Daar ga ik straks iets meer over zeggen. Maar we geloven wel dat het een groot verbond is. En Paulus noemt het ook een geheimenis. Wat ook weer laat zien het verband tussen het huwelijk tussen man en vrouw. Genesis 2 vers 24. Een man die zijn vader en moeder verlaat, zijn vrouw gaat aanhangen en één vlees met haar wordt. En dan zegt Paulus, met het oog op Christus en de gemeente. Dus het is een afbeelding van wat in Christus relatie tot zijn gemeente volle diepte zou gaan krijgen. Dus in die zin is het ook een geheimenis. Dat is de betekenis van wat Paulus noemt met het geheimenis van het huwelijk. Het geheimenis van Genesis 2 vers 24. Dat het als het ware heen wijst naar Christus en zijn gemeente. En ook dat laat weer zien de heiligheid daarvan. Maar tegelijkertijd nog even in het verlengde hiervan. Het huwelijk heeft dus een heilig karakter. Het wordt voor het leven gesloten en het legt een band die onverbrekelijk genoemd moet worden. Wat God heeft samengevoegd, moet de mens niet scheiden. Het aardse huwelijk heeft hemelse kracht. Maar het is vaak niet gemakkelijk om deze verheven woorden in het huwelijksleven gelovig te verwerken. De beproevingen kunnen zwaar zijn. Zelfs zo dat de vraag opkomt, heeft God ons wel samengevoegd? Of was het destijds een grote fout van onszelf dat we elkaar het jaarwoord gaven? Er kunnen dingen gebeuren die de huwelijkstrouw later op zware proef stellen. Bijvoorbeeld, Luther en Calvijn hebben geschreven over de moeite die er door langdurige en ongeneeslijke ziekte kan ontstaan, waardoor een man en een vrouw soms voor hun verdere leven van bed gescheiden zijn. Denk eens aan een situatie van ziekte, dat een van beiden zo ziek wordt en dat langdurig duurt, dat je eigenlijk niet meer seksuele omgang met elkaar kunt hebben. Dat stelt het huwelijk natuurlijk enorm zwaar op de proef. Calvijn heeft geschreven, het zoeken van genezing voor het branden van begeerte is geen genezing als we middelen zoeken die tegen Gods woord ingaan. Dus als daardoor het moeilijk is, zegt Calvijn, als je gaat zoeken naar genezing voor het feit dat je brandt van begeerte, maar je doet dat op manieren die tegen Gods woord ingaan, is dat geen genezing. En Luther wijst op de bijstand van Gods geest, waarop mensen kunnen rekenen als ze in hun huwelijk zwaar op de proef gesteld worden. En dit waren mensen die in hun eigen leven wisten wat beproevingen waren. Dit zijn mensen die leefden in een tijd die in veel opzichten veel moeilijker was dan de tijd die wij meemaken. Maar tegelijkertijd, als ik even nu de hervormers heb genoemd, zij veroordeelden mensen ook niet tot een ongehuwde staat als er andere mogelijkheden waren. De hervormers geloofden ook dat er wel degelijk situaties zijn waarin echtscheiding wel is toegestaan. Waarin het wel mogelijk is om elkaar uit elkaar te gaan, soms zelfs geboden is om uit elkaar te gaan. En dat er in bepaalde situaties ook dat het toegestaan is om daarna ook weer te hertrouwen. Dus het is een nee tenzij. Een nee tenzij. Wij geloven in de onverbrekelijkheid van de huwelijksband. Maar We hebben ook te maken met gebroken huwelijken. Volgens nu even over dat sacrament, zoals het in de Rooms-Katholieke Kerk, geleerd wordt. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk kan een huwelijk eenmaal wettig gesloten en in geslachtsgemeenschap voltooid onmogelijk meer ontbonden worden. Dat is het idee van dat het een sacrament is. Het is gesloten als sacrament en als zodanig altijd voor altijd. Al verbreekt iemand door overspel het huwelijk, toch blijft zijn vrouw aan hem en hij aan zijn vrouw verbonden. Mensen kunnen proberen de band te verbreken, maar voor God en daarom ook voor de kerk blijft de band bestaan. Het sacramentele stempel dat op zo'n huwelijk staat, laat zich niet meer uitwissen. En dan schrijft deze, ik heb hier aantekeningen voor mij van een gereformeerde theoloog, die zegt, deze consequentie aanvaarden wij niet. En ik denk dat wij daarbij kunnen aansluiten. Wij aanvaarden niet dat het huwelijk, een sacrament is, wat dus door God gesloten wordt op zo'n manier dat, ook al is het in de praktijk helemaal niet meer aan de orde, ook al is er sprake van scheiding, ook al is er verlatenheid, ook al is er overspel gepleegd en is daarmee echt breuk, is het echt de echtelijke eenheid verbroken, dat nog steeds het huwelijk zou bestaan. Dat geloven wij niet. En dat heeft ook te maken met het feit dat Jezus wel degelijk een uitzonderingssituatie noemt. En dan kom ik even terug op wat ik de vorige keer al gezegd heb. In het Oude Testament stond op overspel de doodstraf. Als iemand in het Oude Testament overspel pleegde, dan hoorde daar de doodstraf op te volgen. En dat zou ook een einde maken aan het betreffelijke huwelijk. In het Nieuwe Testament verbiedt Jezus het verstoten en hertrouwen, maar hij maakt een uitzondering, namelijk in geval van overspel. Waar dus in het Oude Testament de doodstraf op staat. Jezus die pleit daar niet voor. In zijn tijd, het werd volgens mij ook helemaal niet meer toegepast in de tijd van Jezus. Ik vraag me überhaupt af of het veel toegepast is in Israël, ook in de tijd van het Oude Testament. Maar hij refereert wel terug aan het feit dat het als zeer ernstig natuurlijk wordt neergezet in het Oude Testament. Dat de doodstraf daarop stond. En dus zegt hij, als een man overspel pleegt of als een vrouw overspel pleegt, dan is er wel een andere situatie aan de orde. Dan is, wat ik net al zei, de echtelijke eenheid daardoor al verbroken. En Jezus maakt wel heel duidelijk die uitzonderingsclausule. Het is niet geoorloofd te scheiden en te hertrouwen om een andere reden dan overspel of hoererij. Overspel breekt het huwelijk, waarna de onschuldige partij de vrijheid heeft een nieuw huwelijk te sluiten. Dat wil niet zeggen dat het huwelijk daardoor ontbonden moet worden. Of zelfs, dat betekent dus, het hoeft niet per se ontbonden te worden na een situatie van overspel. Omdat wij natuurlijk altijd in het voetspoor van Gods barmhartigheid willen wandelen. De kerk moet altijd streven, we moeten altijd met elkaar streven naar verzoening. Overspel of geen overspel. Maar dat wil nog niet zeggen dat een door overspel verbroken huwelijk nooit ontbonden zou mogen worden. Er zijn wel degelijk situaties waarin vanwege het overspel dat heeft plaatsgevonden, het bijbels gezien verantwoord is om het huwelijk te ontbinden. In de geschiedenis van de kerk is er een sterke ascetische stroming geweest. Hè. Het ascetisme is de leer dat het menselijk lichaam eigenlijk onderdrukt moet worden. Een ascet is iemand die zichzelf zo min mogelijk verzorgt of zo min mogelijk genot laat ervaren. Hè. Een beetje de onderdrukking van het lichaam. Het ascetisme is het idee van, ja, dat komt ook voort uit het idee dat het kwade vooral in het lichamelijke zit. En dat als je het lichaam maar onderdrukt, dat de zonde dan ook onderdrukt wordt. Wist u trouwens dat paus Johannes Paulus II tot het einde van zijn leven af en toe zichzelf met zweepslagen martelde? Dat was ook een beetje een asceet. Zeer gewaardeerde man trouwens, hè? Enorm gerespecteerde paus, paus Johannes Paulus II. Maar dat is even ook wat in het Rooms-Katholicisme nog steeds wel natuurlijk ook is. En in de geschiedenis van de kerk heeft dat ascetisme vaak een grote rol gespeeld. En van daaruit waarschijnlijk ook een onderwaardering van het huwelijk. Een onderwaardering van het huwelijk. En dat het helemaal niet zo belangrijk is of je getrouwd bent. En dat als dan door, hè, dat dus ook van, nou ja, hertrouwen, dat is totaal niet geestelijk of totaal niet nodig. Of ook een hè, dat van daaruit ook waarschijnlijk er veel minder ruimte vaak in het christendom geweest is voor eventueel echtscheiden en hertrouwen. De onderwaardering van het huwelijk heeft de kerk in het verleden ertoe gebracht om de uitzondering die Jezus genoemd heeft niet serieus te nemen. Maar aan veel mensen werd en wordt daarmee een onnodige last opgelegd. Wat je ook ziet als we terugkijken in de geschiedenis, dan zien we ook dat juist dat pertinent verbieden van hertrouwen, ook in situaties waarin als je er redelijk naar kijkt, als je er goed over nadenkt, dat je zou zeggen, ook op grond van de Bijbel, natuurlijk moet die persoon kunnen hertrouwen. Om dat pertinent te verbieden, heeft vaak juist geleid tot veel ergere situaties van mannen die er allemaal concubines op nahielden of nog lossere relaties aangingen. Terwijl als gewoon overspel als grond voor echtscheiding en ook voor als mogelijkheid om daardoor te hertrouwen aanvaard was, waren die ergere toestanden ook daardoor voorkomen. Ik denk dat dat ook goed is om daarover na te denken. Je kunt ontzettend streng zijn, maar soms leidt dat alleen maar tot nog veel ergere situaties. Wanneer je ook deze uitzonderingsclausule van Jezus wel serieus neemt en zegt in die situaties is de persoon niet meer gebonden. De tweede uitzondering, dat heb ik vorig jaar ook genoemd, is natuurlijk wanneer een ongelovige zijn gelovige echtgenoot of echtgenote verlaat. Duurzame verlatenheid, dan is degene die achterblijft niet meer gebonden. Nou, dat hebben we vorige keer ook uitgebreid bekeken. Dus even, ik ga er niet te veel op in, maar het idee van, hè, dat is op grond van 1 Korinthe 7, waar Paulus eigenlijk ook een specifieke situatie benoemt. Namelijk, je hebt een gelovige iemand die getrouwd is met een ongelovige iemand. Als die ongelovige man of vrouw erin berust om met de gelovige samen te leven, blijft dan bij elkaar, zegt Paulus. Maar als de ongelovige vanwege het feit dat het heel moeilijk is om als gelovige en ongelovige met elkaar te leven, of gewoon als de ongelovige, ook omdat hij geen respect voor God heeft, gewoon weggaat en de gelovige achterlaat en dat duurt, dan kun je moeilijk nog spreken van een huwelijk. Dan kun je wel zeggen, ja, het is iets dat door God gesloten is en voor God bestaat het nog altijd, maar je moet ook realistisch zijn, nee, dat huwelijk bestaat niet meer, want die ander is al heel lang weg. En dan is er ook een moment dat je erin moet berusten. En dan zegt Paulus ook, degene die dan achterblijft is niet meer gebonden daardoor. En zou die dan de rest van zijn leven veroordeeld zijn om alleen te blijven? Ik denk het niet. Ik denk dat dat de tweede soort van uitzonderingsclausule is die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Iemand anders heeft gezegd dat tenzij, dat kan dus op twee gronden. En het eerste is dus overspel waarbij echtscheiding bewerkstelligd zou kunnen worden. Hè? Stel dat ik overspelig zou zijn en mijn vrouw die kan daar absoluut niet meer mee leven en die kan zich niet met mij verzoenen, die kan niet meer mijn vrouw zijn, dan zou zij de echtscheiding kunnen bewerkstelligen. De onschuldige partij kan de echtscheiding dan bewerkstelligen. Maar in de situatie van verlatenheid heb je het niet over het bewerkstelligen van echtscheiding. Maar heb je het over berusten in de echtscheiding. Je berust erin. Het is gewoon zo. Het is niet anders. Het huwelijk is kapot gegaan omdat de ander je verlaten heeft. Je moet constateren op een gegeven moment dat het huwelijk niet meer bestaat. En zelfs in zo'n situatie van verlatenheid, die met berusting bedoelen we niet dat je dan niet op een gegeven moment ook zelf stappen zou mogen ondernemen of zelf zou moeten ondernemen. Kijk, als een man gewoon de hele tijd weg is en weg blijft, dan is het best wel eens op een gegeven moment nodig dat de vrouw ook zegt, oké, ik berust er nu in dat het huwelijk niet meer bestaat, maar ik ga ook stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk nu verder kunnen en dat we een doorstart zouden kunnen maken en dat ook de kinderen er het minste onder zullen lijden. En dat ook dat er gewoon in onze noden voorzien zal worden. Goed, een ander punt wat ik zou willen noemen is dat het ook belangrijk is dat we accepteren dat je het over gronden kan hebben en dat er ook sprake is van een schuldige en een onschuldige partij. Nou, kunnen wij spreken over gronden voor echtscheiding? Sommige mensen zeggen, ja, dat is veel te juridisch. Dat is veel te veel vanuit de wetgeving van de overheid, dat je het hebt over gronden, alsof je voor de rechter staat en dat is niet bijbels. Soms dan halen mensen ook onmiddellijk Malachi 2 vers 16 erbij. God haat de echtscheiding. Maar trouwens, die vertaling, dat is de NBG-vertaling die ik nu citeer. God haat de echtscheiding. Dat is ook een vertaling, want het woord betekent eigenlijk verstoten. God haat het als een man zomaar zijn vrouw verstoot, om een niet geldige reden. God haat het als een man of een vrouw zijn of haar verantwoordelijkheid in het huwelijk niet serieus neemt. Als mensen makkelijk van elkaar gaan scheiden. Hij heeft er echt een hekel aan als mensen zich niet houden aan de bepalingen van het verbond van het huwelijk. Dat zijn de dingen die hij haat. Maar er zijn ook echtscheidingen waarvan God wel, waarvan wel kunnen zeggen, natuurlijk is God bedroefd over het feit dat ze ook, dat man en vrouw elkaar niet hebben kunnen vasthouden. Maar ik denk dat we ook, als we over deze dingen nadenken, dat er ook situaties zijn waarin God de echtscheiding niet haat. Ik heb trouwens gisteren, ik geloof dat ik al eerder in jullie midden verteld heb over een echtpaar dat wij al heel lang kennen, of mensen die in de tijd getrouwd zijn. Inmiddels zijn ze nu ook alweer jaren gescheiden. Maar wij hebben deze zuster, deze vrouw, hebben wij op een gegeven moment echt, en niet alleen wij, maar ook echt een aantal andere broeders en zusters om hen heen, hebben haar heel erg moeten helpen om los te komen van haar man. Hebben echt haar, mijn vrouw heeft gisteravond nog anderhalf uur met haar aan de telefoon gezeten. Gisteravond heeft mijn vrouw mij weer dingen verteld over wat er ook de afgelopen tijd weer gebeurd is. Haar man is ernstig gestoord, is zo narcistisch dat hij haar echt al die tijd dat zij met hem getrouwd is geweest, gigantisch psychisch heeft mishandeld. Hij is meerdere keren overspelig geweest. Hij heeft nu ook een kind uit een van die overspelige relaties gekregen. Die vrouw heeft hem ook weer verstoten. Hij wil nu weer terug naar haar. Nou, in ieder geval, het is allemaal uiterst moeilijk. En dan kan je niet zeggen dat God die echtscheidingen haat. Ik denk dat God blij is dat ze uit elkaar zijn. God haat het als mensen elkaar zomaar verstoten. God haat het wat er in ons land gebeurt. Dat mensen heel makkelijk scheiden. Dat haat hij echt. Want dat heeft desastreuze gevolgen in onze samenleving. Maar er zijn wel degelijk, ik heb het over gronden, er zijn wel degelijk gronden voor echtscheiding. Dat huwelijk wat ik net beschreef, is meer dan genoeg grond geweest voor echtscheiding. En dat heb ik ook al eerder gezegd, het is soms een ethisch dilemma. Hè? God wil niet dat een huwelijk kapot gaat. Het liefst, hij wil natuurlijk, hij heeft het zo bedoeld, dat man en vrouw elkaar vasthouden, elkaar liefhebben, elkaar trouw blijven. En een echte verbondenheid met elkaar opbouwen. En dat is zijn bedoeling met het huwelijk. En hij vindt het heel verschrikkelijk als dat niet gebeurt. Maar er zijn wel degelijk gronden en soms is het nodig dat man en vrouw uit elkaar gaan. En dan mag je niet zomaar met Malachi 2 vers 16 aankomen zetten. Er zijn wel degelijk soms gronden. Maar dan moeten we wel blijven spreken over duidelijke, concrete gronden. Dat is een belangrijk punt van vanavond. Dat als wij zeggen dat er gronden zijn, dat we dat niet moeten verruimen. Dat we het niet moeten hebben over de algemene grond van duurzame ontwrichting, zoals dat tegenwoordig in de wet van Nederland staat. Hè? Er staat in de wetten van het wetboek, van gewoon de wet op grond waarvan rechters beslissen, staat er tegenwoordig in Nederland als er sprake is van duurzame ontwrichting. Nou, dat kan natuurlijk van alles betekenen. Ja, alleen al als je een beetje niet meer matcht qua persoonlijkheid, of als je niet meer verliefd op elkaar bent, of als je te veel ruzie met elkaar hebt, of als je iemand anders tegenkomt die je leuker vindt, dan kan alles kan natuurlijk duurzame ontwrichting worden. Maar dan maken we de woorden van de Bijbel krachteloos. die spreken over de onverbrekelijkheid van het huwelijk. Dus het spreken over gronden is naar twee kanten toe van groot belang. Enerzijds hebben we het over gronden tegenover de Rooms-Katholieke leer van het sacrament, dat een huwelijk nooit door, dat in Gods idee een huwelijk altijd blijft bestaan. Nee, dan zeggen wij, er zijn wel degelijk gronden op grond waarvan er echtscheiding moet kunnen plaatsvinden. Maar aan de andere kant, we spreken over duidelijke, concrete gronden die we in de Bijbel vinden, tegenover het idee dat je om het minste of geringste van elkaar zou kunnen scheiden. Dan zei je, dat zijn niet de Bijbelse gronden. Gewone, algemene, duurzame ontwrichting, of dat het niet meer lekker loopt, is geen grond voor echtscheiding volgens de Bijbel. Nou, dit verschil blijkt ook duidelijk. Ik zal twee soort van kerkelijke uitspraken voorlezen die dat verschil ook aantonen. De eerste komt uit de Westminster Confessie. De Westminster Confession, dat is een soort gereformeerde belijdenis in de Anglicaanse kerk. Vind ik heel mooi. Hele mooie belijdenis is dat. Een hele bijbelgetrouwe belijdenis. En daar wordt, die is uit de 17e eeuw. Daar wordt gezegd dat de verdorvenheid van de mens hem ertoe brengt allerlei argumenten te bedenken om mensen te doen scheiden, hoewel God hen in het huwelijk heeft samengevoegd. Maar, vervolgt deze confessie, niets dan overspel of een zodanige verlating die op geen enkele wijze genezen kan worden, kan als grond dienen om de band van het huwelijk te ontbinden. Dus concrete gronden worden genoemd. Hier wordt duidelijk belijdenis afgelegd van nee tenzij en de ontbinding van het huwelijk tenzij in twee duidelijk omlijnde situaties. De Westminster Confession, in het verlengde van wat ik nu al vaker gezegd heb. Daarnaast een kerkelijke uitspraak, de tweede helft van de 20e eeuw, van de gereformeerde kerken synodaal in Nederland. Luister naar deze woorden. In haar onderricht laat de schrift zien dat er vanwege onze zondigheid een situatie kan ontstaan waarin echtscheiding onontkoombaar is. Kenmerkend voor een dergelijke situatie is dat door duurzame algehele ontwrichting de voortzetting van het huwelijk onmogelijk is geworden. Ziet je het verschil? Die Westminster Confession die heeft het over heel twee concrete dingen, precies zoals de schrift dat leert. En de gereformeerde belijdenis van de tweede helft 20e eeuw zegt, nou, er kan sprake zijn van duurzame algehele ontwrichting, waardoor het huwelijk niet meer mogelijk is. En dus heb ik het meegemaakt dat iemand van heel dichtbij bij ons op haar werk verliefd werd op een andere man, zich helemaal liet meesleuren door die verliefdheid, in haar armen viel, op een gegeven moment een nacht wegbleef bij haar man. Haar man was woest. Dat was verschrikkelijk. Haar huwelijk met haar man ging kapot. Het huwelijk van die man met zijn vrouw ging kapot. Twee gezinnen naar de malle moer vanwege een verliefdheid op het werk. En binnen een jaar willen ze trouwen. En de kerk, de dominee die ze gevonden hadden, terwijl ze bijna nooit naar de kerk gingen en gaan, toch een dominee gevonden die gerust dat huwelijk inzegent. En toen heb ik echt gedacht, hoe kan dit, weet je wel? Hoe kan je nou een huwelijk gaan inzegenen van twee mensen die op het werk verliefd zijn geworden, waardoor twee gezinnen kapot zijn gegaan, waardoor vijf kinderen, twee uit het ene gezin en drie uit het andere gezin, de rest van hun leven moeten leven met gescheiden ouders. Hoe kan je dat ooit weten? Nou, dat is op grond van deze confessie. Op grond van deze kerkelijke woorden. Duurzame ontwrichting. Weet je wel? En daarmee zien we natuurlijk in de kerkelijke praktijk van heel veel gemeentes vandaag de dag dat het allemaal kan. Het kan allemaal. Want duurzame ontwrichting, dat kan je van zo'n beetje alles wel onderscharen. Dus een brede toepassing. Maar dat is helemaal niet bijbels. Het is dus heel belangrijk dat we van gronden blijven spreken. Maar ook het meervoud van concrete gronden die we aan de schrift ontlenen, dat bewaart ons voor een verdoezelende vaagheid in de echtscheidingskwestie. Dan ook het blijven spreken over schuld. Nog even in het verlengde van die liberale praktijken. Als je het alleen maar hebt over duurzame ontwrichting, dan wordt er al snel gezegd, ja, de schuldvraag is niet te beantwoorden. Dan wordt er al heel, weet je, als je zo vaag wordt, dan wordt er al heel snel gezegd, ja, in je situatie van dat het huwelijk niet meer loopt, en of dat ze uit elkaar zijn gegroeid, of dat ze uit elkaar gaan, dat er echtscheiding plaatsvindt. Dat heeft met de algemene zondigheid van de mens te maken, met de gemeenschappelijke zondigheid van man en vrouw, waar twee kijven hebben twee schuld. En het idee dat de schuldvraag bij echtscheiding onoplosbaar, onwezenlijk en onnuttig is. Zo van, je kunt niet praten over de schuldvraag in een situatie van echtscheiding. Altijd hebben beide schuld. Nou, het is natuurlijk zo dat in veel gevallen de schuldvraag ook moeilijk ligt. Bijvoorbeeld, het kan gebeuren dat iemand overspel pleegt, maar dat de andere eigenlijk schuldig is aan dat overspel. In die zin, bijvoorbeeld, een man is ijzig naar zijn vrouw toe. Een man is totaal niet teder. Heeft alleen maar kritiek. Kaffert zijn vrouw alleen maar af. Heeft zijn vrouw totaal niet lief zoals Christus de gemeente lief heeft. Dan kan het zijn dat zij in de armen van een ander valt. Dat is niet te verontschuldigen. Maar om dan te zeggen dat die vrouw alleen maar de schuldige is, is natuurlijk ook niet. Je kunt wel naar de buitenkant kijken, ja, zij heeft overspel gepleegd. Maar er speelt veel meer in zo'n situatie. Die man treft ook gigantisch veel blaam. Dan is de schuldvraag dus inderdaad heel moeilijk te beantwoorden. Ik heb dat ook meegemaakt in mijn praktijk, in de gemeentes waar ik heb gediend. Dat er inderdaad overspel plaatsvond, maar dat het echt niet zo makkelijk was om alleen maar degene die dat overspel pleegde de schuld te geven. Ook met duurzame verlatenheid, als iemand weggaat. Je kunt naar de buitenkant kijken, iemand gaat weg. Een man gaat weg. Een man verlaat zijn vrouw. Hij gaat het huis uit. Oké, hij verlaat zijn vrouw. Hij is de schuldige. Ja, maar wacht even, hoe gedraagt die vrouw zich thuis? Misschien is hij wel het huis uitgejaagd. Misschien heeft hij wel het huis uit moeten vluchten. Misschien is hij wel zo mishandeld door zijn vrouw en zo ontzettend psychisch mishandeld door zijn vrouw, dat hij weg moest vluchten, weet je wel. Dus we moeten ook voorzichtig zijn met het zeggen wie de schuldige is. Maar desondanks is er in andere gevallen wel degelijk sprake van eenzijdige schuld. Ik noemde net die situatie van die vrouw met wie mijn vrouw gisteravond nog gesproken heeft. Wij hebben deze vrouw door de jaren heen leren kennen als een integere vrouw. Ze heeft heel wat jaren is geduldig geweest met haar man. Ze heeft nooit overspel gepleegd. Ze is altijd de vorm gebleven. Ze heeft ontzettend veel geïncasseerd van haar man. Zij is een goede moeder voor haar kinderen. Ze heeft gigantisch geleden aan haar man. En ik denk dat dit een voorbeeld is van, er is wel degelijk een schuldige partij in deze hele geschiedenis. Haar man is de schuldige partij. Haar man is absoluut de schuldige partij als het gaat om het feit of om de oorzaak van waarom dat huwelijk op de klippen is gelopen. Hij heeft bijbels gezien geen enkele recht om te hertrouwen. Maar zij wel, denk ik. En in dat opzicht kunnen we in wel degelijk soms spreken van de schuldige partij en de onschuldige partij. Maar dat kan je niet in één oogwenk zien. Dat heeft natuurlijk wel alles te maken met het goed kijken naar de situatie. En nogmaals, iedere situatie is daarbij ook weer anders en uniek. Vrouwen die door hun man bedrogen zijn, doen er goed aan zich af te vragen of ze niet tekortgeschoten zijn. Maar ze hebben in veel situaties het volste recht hem trouwbreuk te verwijten als hij het met een ander aangelegd heeft. Er zijn, zoals ik al zei, mensen die hun huis moeten uitvluchten. Maar er zijn ook mensen die hun gezin achterlaten. Een vrouw die ze haar gezin achterlaat, een man die haar gezin achterlaat. Waarbij je echt spreekt van kwaadwillige verlating. Sommige mensen moeten hun huis verlaten vanwege de toestand die niet meer houdbaar is. Maar anderen verlaten hun huis, echt kwaadwillige verlating. Dan heb je het over een schuldige partij. Nou, dit alles laat ons ook zien, nogmaals, dat we deze hele materie niet wettisch, niet legalistisch kunnen hanteren, maar dat we de individuele gevallen moreel moeten beoordelen. niet legalistisch, maar moreel. Niet naar de letter van Matteüs 5 of 1 Korinthe 7 kunnen wij het beoordelen. We moeten niet kijken naar of mensen naar de letter van deze teksten handelen, maar het gaat om de geest van deze teksten. Dat is echt heel belangrijk, dit punt. Het gaat om de geest van wat we vinden in de Bijbel. Je kunt het niet zomaar allemaal heel letterlijk gaan toepassen. Nou, een ander punt, ook heel belangrijk, is dat wij in deze hele materie, en als wij met dit soort situaties te maken hebben, dat we ook, juist ook omdat God van ons vraagt dat we ook letten op de geest van de wet, het gaat ook om een geestelijke lezing van wat we vinden in de Bijbel, dat we ook moeten kijken naar wat billijk is. Nou, gebruik een beetje een heel oud woord. Sommigen van jullie kennen dat woord misschien niet eens. Billijk, kennen jullie dat woord? Billijk, redelijk, wat redelijkerwijs. Ja, wat is een synoniem? Het is een beetje een raar woord, hè? Maar ik gebruik het toch. Bijvoorbeeld, ik ga een paar concrete voorbeelden geven. Bij overspel, Matteüs 5, Matteüs 19, als Jezus de uitzondering maakt voor een situatie van overspel, dan denk je aan bijvoorbeeld een man die dan een relatie aangaat met een andere vrouw, of een vrouw die een relatie aangaat met een andere man. Maar het kan ook gebeuren dat een man een relatie aangaat met een man. Wat vandaag de dag natuurlijk meer voorkomt, nog dan vroeger, denk ik. Is het dan geen overspel? Is overspel alleen maar heteroseksueel? Ik denk dat dat ook overspel is. Wellicht misschien nog wel erger. En dan kan je niet zeggen van ja, hij heeft geen overspel gepleegd. Want hij heeft niet met een andere vrouw in bed gelegen. Nee, maar hij heeft wel iets anders gedaan wat net zo erg is. Of misschien nog wel erger is. Bijvoorbeeld als het gaat om verlatenheid. Wat is verlatenheid op grond van 1 Korinthe 7? Het eerste voorbeeld ging over wat is overspel. Het aangaan van homoseksuele verhoudingen is ook overspel. Het gaat om de geest van Matteüs 5 en Matteüs 19. Wat is verlatenheid? Denk eens aan een situatie dat een man of een vrouw, een van beide, zich bij een sekte voegt. Een sekte, die zijn er natuurlijk. In Nederland zijn soms sectes. Stel je voor dat een van beiden zich bij een sekte aansluit. En zijn hele gezin gaat indoctrineren. En zijn gezin daarin mee wil nemen. En de rest van het gezin, de vrouw en de kinderen, even als we het bij een man houden, die willen dat niet. En die man die gaat daar heel hard in door. En dat ontwricht het hele gezin. Het samenleven wordt daardoor steeds meer onmogelijk. Nou, dat is niet precies hetzelfde als 1 Korinthe 7, dat een man zijn vrouw verlaat. Dat is niet hetzelfde als duurzame verlatenheid, letterlijk niet hetzelfde. Maar toch is er een duidelijke parallel aan te wijzen. Zodat het begrijpelijk wordt dat een dergelijk huwelijk op den duur ontbonden wordt. Nou, dit gebeurt. Dit gebeurt echt. Mensen kunnen godsdienstwaanzinnig worden. Mensen kunnen echt godsdienstwaanzinnig worden. Ze kunnen met hun sekte meegesleurd worden. Mensen kunnen de meest bizarre ideeën gaan aanhangen door bepaalde invloeden. En dat is ongelooflijk moeilijk. En dat kan eigenlijk, op een gegeven moment kan het zo zijn dat je zegt, dit is hetzelfde als duurzame verlatenheid. Dit is inderdaad echt niet meer houdbaar voor degene die die dat overkomt, als zijn vrouw of haar man op die manier in het leven komt te staan. Ik hoorde onlangs van een broeder die lang getrouwd is geweest, maar uiteindelijk was het helemaal niet meer houdbaar, want zijn vrouw was gewoon echt doorgedraaid. Zijn vrouw was compleet doorgedraaid. Was compleet geobsedeerd met ideeën over seksualiteit ieder contact dat zijn man met een andere vrouw had, bestempelde zij als overspelig. Ze dacht dat hij met iedere vrouw die hij tegenkwam overspel pleegde. Ze was helemaal gewoon niet meer gezond in haar denken. En hij is uiteindelijk gescheiden. Hij kon niet meer met haar leven. Hij is later wel oudste geworden ook in de gemeente. Omdat hij een man was die trouw de Heer diende. En hij is ook hertrouwd. En ik denk dat ook in zo'n situatie waar het gewoon helemaal niet meer houdbaar is, dat er wel degelijk grond is. Ook dat is eigenlijk te scharen bij 1 Korinthe 7, duurzame verlatenheid. En dat is dus het hele idee van redelijkheid of billijkheid. Dat is een belangrijk principe. Ik ga nog wat concrete dingen noemen. Het huwelijk is bedoeld om tot één vlees te worden. Je leeft niet als broer of zuster of als vrienden, maar als gehuwden. Is het dan billijk dat twee mensen aan elkaar verbonden blijven terwijl ze niet tot één vlees kunnen worden en de ene partij dat voor de ander verzwegen heeft toen ze elkaar trouw beloofden? Dan kan het formeel een huwelijk zijn. In werkelijkheid zou het niet zo ver gekomen zijn als de feiten vooraf eerlijk aan de orde waren gesteld. Nou, dat is een beetje ouderwets wat ik hier voorlees, denk ik. Maar het kan natuurlijk zijn dat een man eigenlijk compleet impotent is. Dat hij eigenlijk helemaal geen seksuele verlangens heeft. Of niet seksuele drift heeft. En dat hij dat verzwegen heeft voor zijn vrouw. En dat als ze eenmaal getrouwd zijn, dat die vrouw daarna erachter komt. Hoe zit het dan met het huwelijk? Is er dan sprake van een huwelijk? Het is een hele moeilijke situatie natuurlijk. Maar even om ook, denk ik, dat we beseffen dat er allerlei situaties zich kunnen voordoen. En dat het echt niet zo makkelijk is allemaal. Moeten we niet naar de analogie van 1 Korinthe 7 oordelen? In plaats van naar de letter van de wet. Goed. Dan, even kijken, is het belangrijk dat we niet, nogmaals, dat we niet eigenhandig de grenzen gaan vaststellen. Als we het hebben over de factor van redelijkheid of billijkheid, dat wil niet zeggen, als ik deze voorbeelden noem, dat we eigenmachtig zomaar de grenzen kunnen gaan vaststellen. En dat op dat gevaar moeten we ook elkaar attenderen. We gaan dan makkelijk Bijbelse grenzen verleggen en staan echtscheiding in gevallen toe die men die met de letter en de geest van de schrift in conflict komen. En zo kan bijvoorbeeld het woord voor overspel, het woord porneia, dat kan zo breed opgevat worden dat alles eronder begrepen wordt wat tot het geven van de scheidbrief van Deuteronomium 24 zou kunnen leiden. Ja, dus we moeten niet de boel gaan oprekken. Het gaat om die concrete gronden die de Bijbel ons leert en daar moeten we ook bij blijven. Anderen geven aan het begrip man of vrouw zo'n definitie dat het gemakkelijk wordt een echtscheiding te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld een man kan zeggen, zij is mijn vrouw niet meer. Of een vrouw kan zeggen, hij is mijn man niet meer. Maar wat ze bedoelen is dat hij of zij zich in veel opzichten niet meer gedraagt zoals de andere partij dat wil. Weer anderen vatten kwaadwillige verlating zo breed op dat allerlei gedragingen van de andere partij als zodanig worden bestempeld. Ook zonder dat de man of vrouw in kwestie de ander letterlijk in de steek laat. Ja, dus het idee van dat je termen gaat oprekken. Zij was mijn vrouw, maar ze is mijn vrouw niet meer, want ze is niet meer de vrouw die ze was of zo. Of ze gedraagt zich niet meer zoals ik zou willen dat ze zich gedraagt. En dan bevinden we ons natuurlijk op glad ijs. Sommige mensen zeggen ook dat hun huwelijk wel formeel is gesloten, maar nooit een werkelijk huwelijk is geweest. In het Duits heb je twee woorden. Heb je het woord heirat en het woord ehe. Klopt, hè? Heirat is de huwelijkssluiting, als ik het goed heb. Het was wel een heirat, een trouwdag met de plechtigheden in het stadhuis en in de kerk, maar het was geen ehe. Het was geen huwelijk. Het was wel een bruiloft, het was wel de voltrekking van het huwelijk, maar we hebben nooit een echt huwelijk gehad, zeggen mensen soms. Geen echte eenheid in liefde. Het kan natuurlijk zo zijn dat in de loop der jaren dat er geen echte band met elkaar is gegroeid. Dat er geen echte eenheid, de huwelijkse eenheid is ontstaan zoals God het heeft bedoeld. Maar je mag niet op grond daarvan zeggen dat je dan maar kunt gaan scheiden. Ook dat is een ongeoorloofde ontsnappingspoging. En dat is niet waar we het over hebben vanavond. Het is waar dat er veel dingen gebeuren die achteraf bekeken niet hadden moeten gebeuren, maar zijn ze eenmaal gebeurd, dan blijven ze van kracht en moeten ze niet ongedaan gemaakt worden. Goed. Als laatste. Soms moeten wij ook berusten in het feit, dat heb ik eigenlijk al eerder ook gezegd, tussen de regels door, dat waar we natuurlijk ook mee zitten is dat voor de wet, we hebben natuurlijk te maken met het wettige huwelijk, dat mensen wel of niet voor de wet getrouwd zijn. En we hebben te maken met dat wij als christenen, of dat je als gemeente of als raad van oudsten zegt, wij vinden dat hier wel of niet echtscheiding heeft mogen plaatsvinden. En het kan zijn, de wet geeft natuurlijk ontzettend veel ruimte. Iedereen kan scheiden in ons land, die dat wil. Er wordt eigenlijk nooit meer van dat de rechter geen toestemming geeft. Het is dus veel makkelijker geworden dan ooit om uit elkaar te gaan. Dus er zijn natuurlijk situaties waarin de Nederlandse wet zegt dat man en vrouw uit elkaar kunnen gaan en dat wij als christenen op grond van de Bijbel en als gemeente met elkaar zeggen, dit heeft helemaal niet mogen gebeuren. Er is geen grond voor echtscheiding. Dit is niet wat had mogen gebeuren. Wat we dan kunnen doen. Wij kunnen zeggen dat dat niet had mogen gebeuren. Maar je moet natuurlijk wel ook rekening houden met wat op een gegeven moment een feit geworden is. We hebben dan wel het recht om na zo'n echtscheiding het sluiten van een volgend huwelijk niet goed te keuren en ook daartegen te waarschuwen. Ook al voor de Nederlandse wet kunnen mensen opnieuw trouwen. Maar dan kan je als gemeente natuurlijk zeggen, nee, wij vinden dat het niet kan. Dus er is ook geen huwelijksinzegening mogelijk. Als je zegt van, wat ik net schetste, die twee mensen die op het werk op elkaar verliefd zijn geworden. En nou ja, die dominee die dat dan wel zomaar inzegende, dan zouden wij zeggen, nee, natuurlijk kunnen we dat huwelijk niet inzegenen. Dus dat kan je zeggen. Je kunt zeggen van, wij vinden niet dat deze echtscheiding heeft mogen plaatsvinden. Wij vinden ook niet dat een nieuw huwelijk dat op grond van de Bijbel zou mogen. En dan kan je zeggen, een huwelijksinzegening kunnen wij niet geven. Wij kunnen niet achter dit huwelijk staan. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk ook niet het blijven ontkennen of zo. Ik bedoel, je moet op een gegeven moment ook rekening houden met wat een feit geworden is. Er komen in jullie gemeente ook mensen binnen die hertrouwd zijn. En als je naar het verhaal luistert, dan zou je misschien zeggen, nou, in onze gemeente zouden wij hebben gezegd dat jullie niet zouden kunnen hertrouwen. Maar toch komen die mensen de gemeente binnen. En dan kan je wel zeggen, ja, dat heeft niet zo mogen gebeuren. Maar je moet ook rekening houden met wat een feit geworden is. Je gaat toch verder met elkaar. En dat is denk ik ook waar we met elkaar over moeten nadenken. Dat is niet allemaal zo te beslissen ook door de gemeente, door de oudsten, door ons met elkaar, als we de Bijbel serieus willen nemen. Mensen doen dingen, en niet alles wat mensen doen is overeenkomstig Gods woord. En met die realiteit hebben wij ook te maken. Nog een paar voorbeelden. Een paar voorbeelden nog als laatste om te laten zien hoe gecompliceerd het kan zijn. Een echtpaar leeft permanent op voet van oorlog. De man doet niets anders dan zijn vrouw de voet dwars zitten. De schuld is duidelijk eenzijdig aanwijsbaar, namelijk die man. Die is voortdurend narrig en vervelend naar zijn vrouw. De vrouw blijft bij haar man, vooral met het oog op de kinderen. Zodra de kinderen het huis uit zijn, gaat het huwelijk ook uiterlijk stuk. Nadat het al tal van jaren gescheiden van bed is geweest. De veerkracht van de vrouw die haar kruis moedig gedragen heeft verslapt, zodat ze psychisch ineenstort. Als het advies van de arts is dat terugkeer naar haar man gelijk staat met zelfdoding, is de zaak helemaal beslist. De vrouw vraagt een scheiding van tafel en bed aan. Wat kan de kerkraad van de gemeente waarvan zij lid is anders doen dan zich neerleggen bij deze scheiding na alle verzoeningspogingen? Soms kun je niet anders dan je ergens bij neerleggen. Ik noem nu trouwens ook scheiding van tafel en bed, wat vroeger veel meer voorkwam en nu veel minder, denk ik. Maar dat is ook ontstaan, dat is ook in Nederland op een gegeven moment een wettige regeling geworden. Wij hebben dat soms ook wel eens geadviseerd, dat je zegt, ja, de Bijbel zegt niet dat je nu mag scheiden, maar het is zo onhoudbaar met elkaar, dat het misschien goed is om scheiding van tafel en bed aan te vragen. Dan ben je officieel nog wel man en vrouw, maar dan ben je niet meer verplicht volgens de wet om in één huis te leven. Als je getrouwd bent, ben je verplicht om in één huis te leven. Dat realiseren mensen zich helemaal niet, maar het huwelijk verplicht je om in één huis te leven. Maar scheiding van tafel en bed betekent dat je wel nog man en vrouw bent volgens de wet, maar dat je niet meer verplicht bent om in één huis te leven. En dat kan goed zijn. Maar zo'n situatie als dit is dus niet een van de twee gronden. Het is niet een van de twee gronden. Die man heeft geen overspel gepleegd en die man heeft ook niet haar verlaten. Maar die man is zo moeilijk dat zij niet meer met hem kan leven. En dan kan je niet anders als gemeente dan je ook daarbij neerleggen, denk ik. Een andere vrouw wordt getroffen door een psychische ziekte die haar totaal ongeschikt maakt man en kinderen verder te verzorgen. De ziekte wordt niet op tijd onderkend en leidt tot conflicten tussen de echtgenoten, nadat ze jaren gelukkig samengeleefd hadden. Een lange behandeling van de ziekte volgt. De verwijdering tussen man en vrouw wordt echter nog groter, omdat er bij hem onvoldoende begrip is voor haar ziekte. Hij maakt voor trouwbreuk en ongehoorzaamheid uit wat in werkelijkheid onmacht is. Dus die man die zegt, mijn vrouw is ontrouw, mijn vrouw is ongehoorzaamheid, maar hij heeft niet door dat zijn vrouw het niet kan. Zijn vrouw is gewoon ziek, is psychisch ziek. Na jaren van behandeling, waarin ook de kinderen van hun moeder vervreemd raken, volgt een scheiding van tafel en bed. Ziekte, zonde en onbegrip liggen zo verstrengeld dat het, in tegenstelling tot het vorige geval, onmogelijk is een schuldige aan te wijzen. De kerkraad is terecht van mening dat alles wat miserabel is, daarom nog niet censurabel is. Beide partijen worden pastoraal begeleid, maar in de scheiding moet uiteindelijk berust worden. Hier hebben we een geval waarin we moeilijk kunnen spreken van hardheid van hart bij een van beide partners, maar waar huwelijksmoeiten toch in een scheiding uitmonden om ergere moeiten te voorkomen. Ja, dit is ook een principe, oh ja, dat wou ik net ook noemen, dat was ik even kwijt, maar soms is het kwaad in het huwelijk erger dan het kwaad van het uit elkaar gaan. Zo realistisch moeten we ook zijn. Als een van beiden zo psychisch ziek is geworden dat het leed onverdraaglijk is geworden, ook voor de ander, maar ook in situaties van dat een man zijn vrouw verschrikkelijk kwaad doet of andersom. Soms is het kwaad in het huwelijk erger dan het kwaad van het uit elkaar gaan, het scheiden van tafel en bed of het scheiden überhaupt, het echt scheiden. Andere situatie. Twee jonge mensen die wat hun intelligentie betreft eigenlijk een huwelijk niet aankunnen, trouwen toch. Mensen die misschien wat zwak begaafd zijn of zo. Alles loopt in het honderd door onvermogen. Na hun huwelijk komen ze met de kerk in contact. Ze worden daar hartelijk opgevangen. Eén van beiden wil zelfs lid worden van de gemeente, terwijl ook de ander niet onwillig is om naar het evangelie te luisteren. Toch blijft hun huwelijk broos en tenslotte verlaat ook hier de een de ander zonder dat van kwaadwillige verlating gesproken kan worden. Wat moet de kerk in zo'n geval doen? Een chaotisch huwelijk in stand houden of proberen om de beide jonge mensen voortaan afzonderlijk te begeleiden? Ook hier berust men in scheiding. Laatste voorbeeld. En dan stoppen we en dan kunnen we er met elkaar over doorpraten. In ieder geval, deze gevallen maken voldoende duidelijk dat ongeloof en onmacht beide hun rol spelen. Het kan natuurlijk ook veel grover eraan toegaan. Bijvoorbeeld dat een man zijn vrouw fysiek toetakelt of de kinderen door het gedrag van hun ouders helemaal van slag raken. Wat te denken van fysiek geweld? Geen overspel, geen duurzame verlating, maar fysiek geweld. Dat een vrouw mishandeld wordt door haar man, komt heel veel voor. Het leven kan een hel worden als de liefde ontbreekt. Er is hier een hele scala van mogelijkheden die reikt van bruut lichamelijk geweld tot verfijnde pogingen om elkaar psychisch murf te maken. Kan dan een scheiding altijd worden tegengehouden? Ieder weet het op het antwoord. Moet een scheiding dan altijd worden tegengehouden? Wie kwaad tegen erger afweegt, beantwoordt ook die vraag ontkennend. We zien dus dat we ook binnen de kerk soms niet meer kunnen doen dan een stuk kwaad indammen. Soms kunnen we niet meer doen dan het kwaad zoveel mogelijk indammen. Maar alle kwaad is niet uit de wereld te bannen. Ook niet door ons als gemeente. Oké. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik heb deze dingen genoemd. Samengevat. Gehuwden zijn voor het leven aan elkaar verbonden. Het huwelijk is heilig. Het huwelijk is een verbond. Nee, tenzij. Ten tweede, we blijven praten over bepaalde gronden. En we blijven praten over schuldige en onschuldige partij. Wat soms heel duidelijk is. Soms ook niet, maar soms ook wel. Ten derde, bij het bepalen van de uitzonderingen kijken we niet naar de letter van de wet, niet naar de letter van de teksten die we hebben bestudeerd, maar de geest van de wet, de bedoeling van de wet. En ook andere situaties kun je scharen onder duurzame verlatenheid, ook al is er niet letterlijk sprake van duurzame verlatenheid. En het gaat om wat redelijk is, wat billijk is. En als laatste, soms moeten we berusten in een bepaalde situatie om te voorkomen dat nog erger plaatsvindt. Soms moet je maar berusten in het feit dat een man die zijn vrouw zo mishandelt, dat ze uit elkaar gaan, om nog erger te voorkomen. Maar tegelijkertijd hopen en bidden wij natuurlijk dat man en vrouw bij elkaar blijven en elkaar trouw blijven en de weg van liefde en dienstbaarheid in de gezindheid van Jezus weten te vinden. Daar laat ik het bij. Hebben jullie een beetje kunnen luisteren? Ik denk het wel. Wat zullen wij over deze dingen zeggen? Ik geef jullie gelegenheid om te reageren met vragen of opmerkingen.
Je zei van, soms komen mensen ook binnen een gemeente, terwijl ze al hertrouwd zijn. En je staat er misschien als gemeente niet achter. Maar zou je daar wel consequenties aan moeten verbinden dan? Van, bij ons heet het dan, ze kunnen vaste bezoeker zijn, of ze kunnen lid zijn, of ze niet al geïnteresseerd worden, maar dan wel vaste bezoeker komen.
Ja. Ja. Nou, het heeft een beetje te maken met wat ik noemde, dat sommige dingen achteraf zeggen, sommige dingen hadden niet moeten gebeuren, maar het feit dat ze gebeurd zijn, betekent wel dat je nu met een bepaalde situatie te maken hebt, die je ook niet kan ontkennen. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat omdat ze niet hadden mogen trouwen, volgens dat er geen Bijbelse grond was om met elkaar te trouwen, dat het dan in Gods ogen geen huwelijk is. Dat kan je ook niet zeggen, denk ik. En zo van, jullie zijn helemaal niet getrouwd, want jullie hadden niet mogen trouwen. Dat is ook niet realistisch, lijkt mij. Ik denk wel, ja, natuurlijk is het wel goed om het op een bepaalde manier aan te vliegen. In die zin dat je natuurlijk luistert naar de mensen, met hen praat, dat je ook hoopt dat er wellicht bepaalde overtuiging van zonde komt, dat er ook inzicht komt in vanuit het onderwijs, vanuit Gods woord, dat ze horen vanuit de bedoeling van God met het huwelijk en dat ze horen over Christus en de gemeente en hoe dat in het huwelijk ook zo mag zijn, dat het zo behoort te zijn zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, behoort een man zijn vrouw lief te hebben en dat je door dat onderwijs dat er ook inzicht komt bij deze mensen, dat er ook verootmoediging komt over het verleden, dat er verbrokenheid komt. En dat er daarin ook wellicht nog dingen opgeruimd kunnen worden. Ook naar wellicht andere mensen uit hun verleden toe. En dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Je zou natuurlijk ook met die mensen op die manier kunnen praten erover. Maar het feit dat ze met elkaar getrouwd zijn, ook al is dat niet, ook al had dat misschien niet zo moeten gaan, lijkt me heel moeilijk om op grond daarvan te zeggen dat ze geen lid van de gemeente kunnen worden of zoiets.
Degene die zeg maar dan hertrouwd zijn, hebben dat op dat moment dat het gebeurt misschien niet beseft dat het niet op.
Ja. Precies, het heeft ook alles te maken met de vraag, zijn mensen tot bekering gekomen? Wanneer zijn mensen tot bekering gekomen? Er komen hopelijk ook mensen onze gemeentes binnen die eerst geen christen waren en lang als niet-christen geleefd hebben en nu wel christen zijn geworden. En in hun leven als niet-christen ook allerlei dingen gedaan hebben waarvan wij nu zeggen, waarvan zij nu zouden zeggen dat had niet zo moeten zijn. Maar kijk, ik vind ook, nogmaals, iedere situatie hierin is ook weer anders. En ik denk dat de houding die mensen aannemen. Kijk, als iemand als daar op een hele zondige manier gescheiden is en hertrouwd is, en die persoon blijft eigenlijk zich op een hele zondige manier gedragen, als er nog steeds sprake is van een hele hoogmoedige houding, van ik bepaal allemaal zelf hoe ik leef, weet je, als er helemaal niks is van de gezindheid van de Heer Jezus, als er niks is van verbrokenheid en bekering, als er geen houding van bekering is, dan heb je natuurlijk sowieso een probleem. En ik denk dat die houding, ook van mensen met zo'n geschiedenis, alles bepalend is. Hoe is de houding nu? En als de houding nu veranderd is, als de houding nu gericht is op het dienen van de Heer Jezus en het doen van Gods wil, dan is er natuurlijk heel veel barmhartigheid en genade ook voor die mensen. Maar als er een zondige, hoogmoedige houding is, heb je wel een probleem. Maar dat geldt ook voor andere mensen met welke geschiedenis dan ook. Nou, dat is even wat in me opkomt. Meneer. Nou, ik denk dat ik daar niet een algemeen antwoord op kan geven. Er zijn natuurlijk vereisten voor oudsten. En een van de vereisten is een man van één vrouw. Dus niet iemand die polygaam is. Polygamie kwam natuurlijk voor in de tijd ook van apostel Paulus. Ook niet een man die er andere vrouwen op nahoudt. Maar het zou heel goed kunnen dat Paulus in zijn tijd, met de gemeentes die hij gesticht heeft, hij schrijft het aan Timotheus die in Efeze voorganger was, Titus was op Kreta voorganger. Mensen, ook die mensen die daar tot geloof kwamen, kwamen uit allerlei achtergronden. En het zou heel goed kunnen dat er wel degelijk mannen, heel veel mannen in die gemeente, eerder niet de man van één vrouw waren. Weet je wel? Ik geloof echt wel dat er in die gemeentes mannen oudsten zijn geworden die eerder een immoreel leven hebben geleid. Maar dat waren ze niet meer. Ze waren geen immorele mannen meer. Ze waren geen overspelige mannen meer. Ze waren niet meer de mannen die ze waren. Ze waren veranderd. Ze hadden zich laten wassen. Ze waren gereinigd. Ze waren verlost van al die dingen. En dat is wat Paulus bedoelt met de man van één vrouw, denk ik. Als we alleen maar oudsten kunnen aanstellen die hun hele leven lang zich keurig gedragen hebben, dan zijn er veel minder kandidaten, denk ik. Maar het gaat erom hoe mensen nu leven. Ja. Maar goed, nogmaals, daar is geen algemeen antwoord op te geven. Maar laat ik het zo zeggen, ik ken echt wel mensen die inderdaad gescheiden zijn, maar die ik toch ken als heel integere en dienstbare mensen, die ik niet ongeschikt zou achten om ook oudste te kunnen worden. Maar er zijn ook mensen die gescheiden zijn waarvan je dat misschien wel moet zeggen. Dat ze omdat ze gescheiden zijn en hoe dat gegaan is en ook hoe ze nu in het leven staan, in het verlengde daarvan, niet geschikt zijn om oudste te zijn. Ja, meneer. Maar sorry, wat bedoel je daarmee? Als mensen samenwonen en ze zijn niet officieel getrouwd. Of ze dan getrouwd zijn. Ja. Ja. Ja, ik heb in mijn boekje over seksualiteit. Ik heb een boekje geschreven over huwelijk, over seksualiteit. Heel specifiek over waarom geen seks voor het huwelijk. En een van mijn eerste hoofdstukjes heeft als titel: Wanneer ben je volgens de Bijbel getrouwd? En kijk, je trouwt niet door met elkaar te vrijen. Dat idee, dat kom ik erg veel tegen. Ik heb daar in de eerste avond over het huwelijk, heb ik daar ook iets over gezegd toen ik hier vorig najaar onderwijs gaf. Maar je trouwt niet in de slaapkamer. Je trouwt door een verbond met elkaar te sluiten. Dat hebben we vanavond ook gezien. Je trouwt al van het begin af aan. Vinden wij in de Bijbel dat man en vrouw elkaars man en vrouw worden door elkaar te aanvaarden uit Gods hand. Door dat verbond met elkaar te sluiten. En het officiële huwelijk komen we al heel vroeg in Genesis tegen. In Genesis 2 vers 24 komen we het al tegen, maar ook bij de aartsvaders. Als we denken aan Isaac en Rebecca, vind je al heel duidelijk een officieel huwelijk. Dus je bent niet getrouwd in Gods ogen als je met elkaar naar bed gaat of met elkaar gaat samenleven. Dan ben je nog steeds niet getrouwd. Je trouwt door officieel met elkaar te trouwen. Dat is het huwelijk. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, maar wij gaan voor de volle 100%. Nou, dat weet ik niet. Nou, dat is denk ik niet waar, want trouwens wereldwijd zie je dat het huwelijk wel degelijk in de meeste culturen, in de meeste landen absoluut de meerderheid is. En ik denk ook in ons land dat ook al trouwen mensen veel later dan vroeger. Het is niet zo dat de meeste mensen niet trouwen. Uiteindelijk trouwt toch echt een hele grote meerderheid van alle mensen in Nederland. Ook al wordt er veel samengewoond, ook al zijn er veel jaren van relatie zonder huwelijk. Maar uiteindelijk kiezen toch heel veel mensen wel voor het huwelijk. Dat is ook een feit. En het is ook niet zo dat het alleen maar minder wordt. Er zijn ook weer, volgens mij als je kijkt naar de afgelopen decennia, zijn er ook wel weer het moment geweest dat het huwelijk weer populairder werd. Dat is ook wel zo hoor. Alleen heel veel later. Vaak trouwen mensen nu als ze graag een kind willen krijgen. Ja. Of mensen trouwen als ze al een paar kinderen hebben. Ja. 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 Maar goed, het is toch ook ontzettend belangrijk voor de hele samenleving dat er duidelijk is wie bij elkaar horen. Dat is het huwelijk. Het huwelijk is dat je van elkaar bent, dat je elkaars man en vrouw bent. En dat duidelijk wordt. Door een huwelijkssluiting wordt duidelijk wie elkaars man en vrouw zijn. Maar ook voor de hele samenleving, voor de hele inrichting van de samenleving, voor hoe de overheid met de burgers omgaat. Is het natuurlijk heel belangrijk dat duidelijk is. Dus naast het huwelijk hebben we tegenwoordig ook samenlevingscontract. Maar dat is ook vanuit de overheid natuurlijk om chaos te voorkomen. Dat het moet gewoon duidelijk zijn wie bij elkaar wonen, wie onder één dak wonen. Dat moet gewoon duidelijk zijn. En daar zijn ook allerlei rechten en verplichtingen en wettelijke regelingen aan verbonden in ons land natuurlijk. Dus hoe dan ook, dat is ook vanuit overheidswegen gezien, vanuit de inrichting van de samenleving gezien, is natuurlijk heel belangrijk. Ja, maar je constateert het, maar heb je een vraag of niet?
Nee.
Oké, okay. Het is gewoon een constatering van het feit dat dit gebeurt. Nee, en dat is ook goed dat je dat noemt. Ik was 2 jaar geleden bij een huwelijksvoltrekking, waar alleen maar de ambtenaar van de burgerlijke stand dus dat leidde. Het was alleen maar het officiële huwelijk voor de wet. Geen kerkelijke inzegening. En toen luisterde ik naar wat die vrouw voorlas. En toen dacht ik, wat is dit ongelooflijk uitgerold. Echt alleen maar zoiets van dat jullie allebei je aan de eisen die de wet stelt aan mensen die met elkaar getrouwd zijn zullen houden of zoiets. Niks over trouw blijven, niks over tot de dood je scheidt, niks over in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede, in voorspoed en tegenspoed. Helemaal niks van dat rijke van wat we in de Bijbel tegenkomen. En toen dacht ik echt van, daarom hebben wij natuurlijk ook onze inzegeningen. Dat is natuurlijk helemaal niet bijbels. Een kerkelijke huwelijksinzegening vind je nergens in de Bijbel. In heel veel landen trouwens is het ook de dominee die het huwelijk voltrekt. In Engeland en in Amerika zijn het de erkende predikanten. Dan ben je reverend als je bent geaccepteerd in je kerkverband als erkende dominee, als erkende priester, als erkende voorganger, dan ben je reverend en dan kan je namens de wet optreden om het huwelijk te voltrekken. In Engeland heb je niet eerst een burgerlijk huwelijk en dan een kerkelijk huwelijk. In Amerika ook niet. Dan wordt het huwelijk in de kerk voltrokken. En afhankelijk van de kerk, ja, dan ben je dus als dominee ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland is dat uit elkaar getrokken. Dus ik mag als predikant niet een huwelijk inzegenen. Jullie mogen als gemeente niet een huwelijk inzegenen als er niet eerst een wettelijk huwelijk heeft plaatsgevonden. Als je dat wel doet, ben je strafbaar. Want dan krijg je natuurlijk wildgroei als kerkelijke groeperingen gaan zeggen, nou ja, wij gaan die mensen wel trouwen en in onze ogen zijn ze getrouwd. Nee, dat mag dus absoluut niet. Er moet, trouwens, op Urk, ik heb ook best wel huwelijksinzegeningen op Urk geleid, daar is de gewoonte dat het bruidspaar het boekje van het gemeentehuis, het trouwboekje, laat zien aan de dominee voordat huwelijksinzegening plaatsvindt. Ja, misschien gebeurt dat hier ook wel, of niet? Ja? Jullie ook? Oké. Okay. Jullie ook?
Nee.
Jij niet?
Ik heb het nooit meegemaakt.
Oké, ik denk in de meer...
Ik ga het wel doen dit.
Ja, maar in de wat meer reformatorische kringen is dat blijkbaar meer gangbaar. Maar het is wel terecht. Ik heb het nooit gevraagd aan de mensen. Maar...
Ja.
In de nieuwe boekje staat het niet meer. Nee, oké. Ja. Maar weet je, dan is het zo mooi, hè, dat ik dacht echt, nou, dat wat nu tegenwoordig door de ambtenaar van de burgerlijke stand gevraagd wordt, dat is zo ontzettend uitgehold. Echt triest hoor, wat dat betreft. Heel triest. En dan is het zo mooi, ook al staat het niet in de Bijbel dat je dit moet doen, maar dat wij dan als gelovigen bij elkaar komen rondom mensen die gaan trouwen en dat er dan gewoon duidelijk neergezet wordt hoe het huwelijk bedoeld is. En wat de betekenis van het verbond van het huwelijk is. En die woorden van tot de dood je scheidt en in voorspoed en tegenspoed en in ziekte en gezond enzovoort. Dat gewoon veel meer ingevuld wordt en duidelijk gemaakt wordt. En dat het ook heel duidelijk is wat je doet op de dag dat je trouwt. En zo was het ook in onze beleving. Wij dachten ook van het moment dat wij... Kijk, officieel ben je man en vrouw als je voor de wet getrouwd bent. Dan ben je dus wel echt man en vrouw geworden. Maar in onze beleving was het echt het moment dat wij in de kerk staan, dat wij voor Gods aangezicht zijn, dat we met zoveel mogelijk vrienden en familie en gemeenteleden bij elkaar zijn. Op het moment dat wij daar die belofte uitspreken naar elkaar toe, dat is het moment dat we heel bewust voor Gods aangezicht dat verbond met elkaar sluiten. En ik denk dat veel christenen het zo beleven, dat het meest heilige moment is natuurlijk. Ja. Maar goed, volgens de Nederlandse wet ben je wel eerder getrouwd dan op dat moment. Ja. 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 Maar dat is weer een ander onderwerp. Even terug naar het idee van dat mensen hebben samengewoond. Ik vind terecht wat die zuster zegt, van het hangt helemaal af natuurlijk van ja, wat er daarna gebeurd is. Maar bijvoorbeeld als een jongen heeft samengewoond met zijn eerste vriendin en na een paar maanden ging hij bij de weg en hij heeft samengewoond met een andere vrouw voor een paar jaar en hij ging bij de weg. Als je het maakt met een man die zomaar weer zijn levenspartner, de vrouw met wie hij samenwoonde, verliet, dan zou ik mij als vrouw wel even achter de oren krabben of je met zo'n man wil gaan trouwen natuurlijk. Hè? En even om te duiden dat iedere situatie weer anders is. Het kan ook zijn dat iemand heeft samengewoond met met een vrouw. En die vrouw heeft hem verlaten, terwijl hij dat helemaal niet wilde. En die later tot het inzicht is gekomen dat hij niet had moeten gaan samenwonen. En tot bekering is gekomen, maar wel trouw is geweest in de relatie met die vrouw met wie hij samenwoonde. En zou die jongen dan nooit meer mogen trouwen of zo? Zou die man nooit meer mogen trouwen? Of zou je als christen vrouw niet met zo'n man kunnen trouwen? Dat is een hele andere situatie dan wat ik eerst schetste. Dus iedere situatie is weer anders. En ik denk dat je ook moet kijken naar... nogmaals naar de houding die mensen nu hebben. En wat jij ook zei, je kunt niet de rest van je leven... afgestraft blijven worden op je verleden. Maar goed, nogmaals, dit hele gebied is wat dit betreft gecompliceerd. Ik hoop dat ik vanavond wat handvatten heb kunnen aanreiken die ons helpen om hierin Gods weg te vinden.
Ik heb nog één vraag.
Ja. Twee, nog. Ja, maar eerst.
Als je het hebt over het trouwen, en je bent als oudste raad, ben je van mening dat iemand mag hertrouwen. Dan kom ik wel eens in gemeenten waar ze dan zeggen van...
Ja, ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarin het wenselijk is om daarvoor te kiezen. Ook bijvoorbeeld omdat een nieuw huwelijk voor eventuele kinderen ook misschien heel moeilijk zou kunnen zijn. En dat je niet heel uitbundig feest gaat vieren of zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een situatie van hertrouwen is waarin je zonder meer, zonder enige reserve, ook als gemeente en als families dat ronduit kan vieren. Maar ik zou ook dat niet als een wet willen noemen, dat in iedere situatie van hertrouwen dat het heel beperkt of heel ingetogen zou moeten zijn of alleen maar in een huiskamer zou mogen plaatsvinden. Maar wellicht, kijk, dat is wellicht ook aan de betrokkenen zelf. Dat de betrokkenen zelf daarvoor kiezen, omdat het inderdaad, ja, in iedere situatie van hertrouwen zit er natuurlijk ook veel pijn en is er een heel verdrietig verleden wat een rol speelt. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat je daarvoor zou kiezen. Maar ik zou het ook niet als een wet van mede en persen willen neerleggen in de gemeente, denk ik. Ja. Nee, in deze laatste situaties noemde ik eigenlijk voortdurend verscheiding van tafel en bed. Ja. Ook. Ja.
En dan betekent dus wel dat zo'n iemand, ook ondanks dat hij buiten eigen stof is, ook niet kan hertrouwen.
Ja, dat kan inderdaad zo zijn, ja. En dat zijn wel de moeilijkste situaties, denk ik. Dus ja. Het idee van dat laatste wat ik noemde is van... Dat je soms in een bepaald kwaad moet berusten om erger kwaad te voorkomen. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld in een situatie van ernstige psychische ziekte, dat je gewoon dat het beter is dat ze niet meer bij elkaar wonen. Want wat daar gebeurt in dat huis, in dat huwelijk, dat is zowel voor de anderen in het huwelijk en voor de kinderen is zo erg. Dat je moet berusten in, ze kunnen niet meer samenwonen. Dat is de gebrokenheid van het leven. Dat is de realiteit van een psychische ziekte bijvoorbeeld. Maar dan kan het ook zijn dat je toch zegt van ja, maar...
Maar dan wordt de vraag gezegd, ja, moet ik dan de rest van mijn leven gestraft blijven? Want het wordt mij aangedaan.
Ja. Ja, dat zijn moeilijke situaties. Ik heb vorig najaar heb ik aangehaald, dat vond ik zo mooi, dat heb ik meegemaakt in Meppel. Toen was ik al weg daar, maar ik kwam terug voor een serie over het huwelijk daar. En toen zat er een echtpaar voor mij, die zaten voorin daar, zo'n beetje. En toen vertelde hij dat hij was echt in een psychiatrische inrichting terechtgekomen. En hij was echt er zo depressief dat de psychiaters dachten dat hij er niet meer uit zou komen. En dat notabene de hulpverleners tegen haar zeiden, we raden u aan om te gaan scheiden, want hij zal waarschijnlijk niet meer beter worden. Maar die vrouw heeft dat niet gedaan. En die is bij, die heeft hem trouw gebleven, ondanks dat hij er zo slecht aan toe was. En dat, dit is ook geen grond, lijkt mij. In hun situatie was het ook geen grond om te gaan scheiden natuurlijk. Als je zegt in ziekte en gezondheid. Maar goed, wel bizar moeilijk natuurlijk. Maar ze is hem trouw gebleven en hij is er veel meer uitgekomen dan de psychiater zeiden. Hij zat daar nu en hij vertelde zijn verhaal en hij kwam heel gezond over op mij. Weet je, en ze zaten daar ook als een stel dat, ondanks dit diepe dal waar ze doorheen gegaan zijn, elkaar hebben vastgehouden en toch nog veel fijnere tijden zijn gaan meemaken. Ik denk trouwens dat is volgens mij, ik heb dat wel eens gelezen in een onderzoeksrapport, dat blijkt dat stellen die soms door een heel diep dal gaan, waar tegenwoordig heel veel mensen zeggen, ja, dit is niet meer te dragen voor ons. Wij zijn elkaar nu zo ontzettend kwijt, dit kan nooit meer goedkomen. Maar toch dat als mensen wel dan bij elkaar blijven, dat wonder boven wonder, ook soms omdat de kinderen het huis uitgaan, omdat er meer rust komt, omdat er meer ruimte komt of minder druk van het werk, weet ik veel, dat er wonder boven wonder toch nog een veel betere periode komt. Dat is ook vaak het geval. En dan denk ik ook dat vroeger, waarin echtscheiden veel meer uit de boze was, waarin mensen veel meer bij elkaar bleven, ook als het verre van ideaal was, dat ik toch geloof dat de samenleving toen gelukkiger was dan nu. Dat geloof ik echt. Dat geloof ik echt. Hè. Dat, wat ik zei, in 1800 was het 27 echtscheidingen op 1000 huwelijken. 2,7%. Rond 1800 in ons land. Nu is het tussen de 40% en 50%. Hè. Ik geloof niet dat onze samenleving er gelukkiger op is geworden. Ik geloof het niet. Veel meer eenzaamheid, veel meer eensgezinshuishoudens. Veel meer kinderen die met één ouder opgroeien en ga zo maar door. Het is toch echt beter om zoveel mogelijk te proberen elkaar vast te houden. Mevrouw.
Ik had een vraag. Dat is, wij kennen iemand die is 5 jaar. Zij is 5 jaar weduwe. Ik dacht dat hij 6 of 7 jaar weduwe is. We trekken heel fijn met elkaar op. Zou het best wel samen verder willen. Maar de kinderen hebben daar heel veel moeite mee. Die willen hem niet ontmoeten.
Ja, en weet u ook waarom die kinderen dat zeggen?
Ja, het heeft met hun vader te maken dat ze zeggen, ja, dat kan toch niet een andere man hier zijn?
Ja, ja. Ja, het is natuurlijk voor kinderen soms heel moeilijk. Trouwens, de meeste mannen die weduwnaar worden, die trouwen weer binnen 2 jaar in Nederland. De meeste vrouwen die weduwe worden, die trouwen niet meer. Of velen trouwen niet meer. Ik weet niet of het de meeste zijn, maar over het algemeen kunnen vrouwen beter alleen zijn. En er zijn ook veel vrouwen, vooral op wat hogere leeftijd, die liever alleen de rest van hun leven leiden. Maar bij mannen is dat niet zo. De meeste mannen hertrouwen. Maar ik weet wel dat het inderdaad voor kinderen soms moeilijk is. Vooral als hun vader, die nog maar 1 of 2 jaar weduwnaar geworden is, snel weer hertrouwt. Dat is voor kinderen soms echt moeilijk. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar als je het hebt over na 5 of 6 of 7 jaar. En het lijkt mij. Ik snap het niet helemaal waarom. Maar goed, er kunnen misschien redenen zijn dat die kinderen dat zeggen.
Maar. Ja, maar ja, als je de kinderen zijn zelf allemaal gelukkig getrouwd.
Ja.
En dan.
Ja.
Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat is, maar ik weet het van haar dan te maken.
Ja.
En ja, nog twee.
Ja.
Ja, vreugde ontzien.
Ja. In principe, over het algemeen, lijkt me dat kinderen niet zo zouden moeten reageren op een nieuwe relatie tussen een weduwe en een weduwnaar. Maar goed, er kunnen misschien redenen voor zijn die wij niet weten.
Ja, dus, ja.
Meneer. Ja, daar heb ik vorige keer ben ik daarop ingegaan, op die teksten. Maar De Heer Jezus heeft het hier over dat dus een man en een vrouw getrouwd zijn. Dat de echtelijke eenheid is nog sprake van. Maar de man stuurt zijn vrouw weg. En dan zegt Jezus, hij maakt dat er overspel met haar gepleegd wordt. Want als die vrouw, omdat hij zijn vrouw wegstuurt, in de armen van een andere man valt, dan is dat een overspelige relatie. Omdat daarmee de echtelijke eenheid tussen die man en die vrouw verbroken wordt. Dus als je een verstotene trouwt, dan pleeg je echtbreuk. Want die vrouw hoort bij haar man, die haar eigenlijk niet had moeten wegsturen. En die echtelijke eenheid is er nog. Daarom zegt Jezus ook, om een andere reden dan hoererij in Matthäus 5, of Matthäus 19, is dat ook Matthäus 19. Als die vrouw zelf al overspel heeft gepleegd, dan pleegt ze geen echtbreuk als ze in de armen van een andere man valt, want het is al eerder gebeurd. Weet je wel, dus die uitzonderingsclausule komt daarin ook voor. Maar dit is wat Jezus bedoelt, dat als er nog sprake is van de echtelijke eenheid, en je gaat dus een relatie aan met een vrouw die eigenlijk de vrouw van een andere man is, dan pleeg je echtbreuk. Dat is ongeoorloofd. Ja. Maar in het geval van duurzame verlatenheid is het dus ook zo dat je een verlatene zou je kunnen trouwen, maar dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders, omdat daar geen sprake meer is van een huwelijk. Ja. Ja.
Is de vrouw dan vrij om ook een nieuwe relatie aan te gaan? Of is het dan omdat het niet meer zo'n gebeurd is, niet zo?
Gescheiden en over 2 jaar merkt die vrouw, mijn man is nu een andere relatie aangegaan. Is het dan op dat moment vrij? Dan eigenlijk is het dan echt een.
Ja. Nee, maar wacht even, wat bedoel je, is echt breuk? Het feit dat die man hertrouwd is? Nou, voor die vrouw die achtergebleven is. Ja. Maar ook daar heb je dus te maken met dat je op een gegeven moment niet anders kan dan de werkelijkheid te accepteren. Het feit is dat haar eerste man nu de man van een andere vrouw geworden is. Dus de weg terug naar haar man is totaal niet meer open. Ze kan niet meer de man van haar vrouw worden. Dus er kan geen verzoening meer plaatsvinden. Dat huwelijk kan nu totaal niet meer gered worden. Omdat die man inmiddels met een andere vrouw getrouwd is. En ik heb zo'n situatie wel meegemaakt. Dat inderdaad wij toen gezegd hebben. Dan is die vrouw ook vrij om te hertrouwen.
Ja, maar is dat dan als hij hertrouwt of zo? Of als zij een relatie hebben?
Nee, ik denk dat zolang als er geen sprake is geweest van overspel. In die zin, een man en een vrouw zijn getrouwd, maar ze zijn wel uit elkaar, omdat het gewoon niet meer ging of omdat het moeilijk was. Maar niet op Bijbelse gronden. Maar er is nog nooit een derde in het spel geweest. Dan denk ik, ja, nou goed, ook dat kan je niet in algemene zin zeggen, maar het is wel een verschil. Nu zeggen jullie, die man is inmiddels met een ander getrouwd, dat maakt het wel anders allemaal natuurlijk. Dan is op geen enkele manier is de weg terug nog open. Wie hebben een relatie?
Wat je net zegt, je bent eigenlijk ten onrechte uit elkaar. Een van beide partijen gaat een relatie met een nieuw persoon aan, een derde persoon aan.
Ja, dat is dan overspelig.
Ja, kun je op dat moment dan zeggen van dan is de andere partij vrij? Of is het echt pas als ze getrouwd zijn?
Nee, ik denk dat er überhaupt als er een relatie is aangegaan. Maar dit is te algemeen, dit is te abstract. Ik vind het een te abstracte casus. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om in algemene zin over iets dergelijks een uitspraak te doen. Maar in principe zou ik geneigd zijn om te zeggen, in zo'n situatie denk ik dat zo'n vrouw vrij zou moeten zijn om te hertrouwen. Erik, heb je nog wat vragen?
Die duurzame oprichting die heel breed en ruim opgepakt
Ja, wat ik... Ja, dat klopt. En ik heb ook bewust, denk ik, al die voorbeelden voorgelezen. Maar wat ik denk wel, dat dan kom ik weer terug op dat idee van gronden. Dat in al die verschillende situaties waarin je ook zoekt naar wat redelijk is, wat billijk is. Dat je wel moet blijven kijken naar, is dit ook, al is het niet naar de letter van de wet, maar wel naar de geest van de wet terug te voeren op een van die twee gronden. Snap je? En dat je wel dat bij die afbakening blijft. Maar ja, tegelijkertijd, als je het hebt over... Je hebt ook soms een ethisch dilemma. Een ethisch dilemma in die zin... Bijvoorbeeld de situatie van gewoon mishandeling. Als een man zijn vrouw mishandelt. Nou ja, eigenlijk denk ik dat je dat naar de geest van de wet ook terug kan voeren op duurzame verlatenheid. Maar ook op het principe van een ethisch dilemma... God wil niet dat man en vrouw uit elkaar gaan, maar God wil nog minder dat een man zijn vrouw kapot maakt. Dat wil God niet. En dus dan kunnen wij wel zeggen, ja, God wil niet dat jullie uit elkaar gaan. Je moet als vrouw bij de man blijven die jou mishandelt. Maar nee, God wil nog minder dat een vrouw zijn man mishandelt. Dus dat is een ethisch dilemma. Dat is wel, ik vind een goede vraag, ik denk, is het terug te voeren naar de geest van wat we lezen in die teksten, naar de Bijbelse gronden die wij hebben geprobeerd helder te krijgen... En ten tweede is er wellicht een ethisch dilemma waardoor je natuurlijk zegt, nee, God wil niet deze echtscheiding of God wil niet dit uit elkaar gaan. Maar wat er in het huwelijk gebeurt is nog erger dan wat er zou gebeuren als ze uit elkaar zouden gaan. Dat vind ik wel een groot ook, dat ethische dilemma. Maar ja, het blijft, Erik, dat het soms echt moeilijk is. En dat, nogmaals, er niet altijd pasklare antwoorden zijn. En dat je ook soms worstelt, ook als gemeente, als raad... Met de betrokkenen, ook als betrokkenen zelf, kan je enorm worstelen met wat is Gods wil. Ik heb, het is gewoon de werkelijkheid. John Wesley was een opwekkingsprediker die ongelooflijk door de Heer gebruikt is. Hè. Hij is een van de grootste opwekkingspredikers uit de geschiedenis, uit de Great Awakening. En hij is getrouwd met een vrouw en hij heeft eigenlijk nooit een gelukkig huwelijk gehad. Zijn vrouw, uiteindelijk hebben sommigen in de kerkgeschiedenis, sommige historici, die hebben geconcludeerd dat zijn vrouw gewoon ook enigszins gestoord was. Maar hij werd soms in de kast opgesloten door zijn vrouw. Hij werd aan zijn haar getrokken. Zijn vrouw was ontzettend, die kon het totaal niet accepteren dat hij zoveel op reis was, zoveel aan het prediken was, zoveel met zijn werk bezig was. Terwijl God hem machtig gebruikt heeft. En hij is haar trouw gebleven, hij is nooit officieel gescheiden, maar op een gegeven moment heeft hij ook niet meer met haar kunnen wonen. Weet je, dan heb je het over een hele grote opwekkingsprediker. En ja, dat is ook weer zo'n specifieke situatie. Ja.
Kan zo'n man het ook zien dat hij door dat kruis dat hij draagt,
ja,
dicht bij de Heer Jezus staat?
Ja.
Die heb ik ook wel eens gehoord.
Ja. Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Vind ik ook een hele mooie, ja. Dat is, ik denk dat als je het zo kan zien, ja, maar dat ook getuigt van een diepe relatie met Jezus en van heel veel respect voor de Heer Jezus. En ook vertrouwen op God, zoals Paulus ook het heeft over de doorn in zijn vlees, dat hij zich niet zozeer zal verheffen. John Wesley is een van de allergrootste uit de kerkgeschiedenis geworden. Dus hij... Misschien had hij ook wel een doorn in zijn vlees nodig om zich niet te zeer te verheffen.
Hij... Daardoor heel groot.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik dat wij ook voorzichtig moeten zijn met dat een ander te...
Nou, ik zeg het nu gewoon wat ik dan van diegene hoor.
Ja. Ja.
Hij moet wel zijn gevolgen van wat er was gebeurd.
Ja.
Dus er is dat wel een gevolg van zonde. Dat krijg je dan toch wel mee.
Ja.
Maar toch blijf je wel een kind gevolgd.
Ja. Nee. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. En ik vind het heel, het is ook heel mooi dat je dit noemt. Het is ook goed om hiermee af te sluiten, denk ik, want we moeten stoppen. Maar dat ook huwelijksleed. Dat heb ik trouwens ook van Paul Washer geleerd. Ik heb Paul Washer heel lang vertaald in zijn onderwijs over het huwelijk. En, oh ja, en hij zei bijvoorbeeld dat... er kwamen wel eens jonge mensen naar hem toe die dan, of een jong stel dat wilde gaan trouwen. En dan vroeg hij aan die jonge man, waarom wil je met haar trouwen? En dan zei hij, ja, ze is gewoon zo'n mooie vrouw. En ik denk echt dat zij mij gelukkig kan maken. En ze is precies de vrouw die ik nodig heb. Heeft hij niet door hoe egoïstisch hij eigenlijk zit te praten op zo'n moment. Hè? Heb ik een mooie vrouw, zij kan mij gelukkig maken en zij is de vrouw die ik nodig heb. En dan zegt Paul Washer, lieve jongen, je snapt er helemaal geen malle moer van. Want daar gaat het helemaal niet om dat jouw vrouw jou gelukkig gaat maken. Het gaat erom dat jij kan gaan leren om in de gezindheid van Jezus je vrouw te dienen. Jij kan gaan leren om je vrouw lief te hebben zoals Jezus de gemeente heeft lief gehad. En dat betekent dat je bereid bent om je leven voor haar neer te leggen. En het gaat er niet om dat zij jouw noden vervult en dat zij al jouw wensen vervult. Maar het gaat erom dat jij geheiligd wordt. En jij zal ook geheiligd worden door haar onvolmaaktheden. En je zult geheiligd worden door haar gebreken. En ze zal niet altijd even knap blijven als dat ze nu is. Maar het gaat om levensheiliging in je leven. En door trouw te zijn, in alle omstandigheden, word je geheiligd. Ook als het moeilijk is. En dat, ik vind dat een schitterend, dat is heel mooi dat je dit noemt. Dat het huwelijk is niet altijd makkelijk. Ik denk dat iedereen die hier getrouwd is kan beamen dat iedereen maakt in het huwelijk ook beproevingen en aanvechtingen mee. En soms ben je elkaar echt wel even kwijt. En moet je vechten ervoor. En moet je met elkaar verzoenen. En je leert elkaar door en door kennen. Je leert ook elkaar zwakheden kennen. Maar dat alles, God werkt in dit alles om ons te heiligen. En dat onze trots afgebroken wordt. En dat we dienstbaar worden. En gaan liefhebben met de liefde van Jezus.
Door de beproeving geeft hij ook uitkomst.
Juist. Ja. Amen. Amen. En daarmee... stoppen wij. Hiermee sluiten wij het af.